Dit is de podcast van mediatechnologiebedrijf CS Digital Media. Een programma waarin actuele ontwikkelingen op het terrein van digitale technologie, digitale marketing en digital out of home worden besproken.
Welkom, lieve luisteraars, in het bloedheet studio. Het is nog het staartje van de hittegolf in Nederland. Je bent hier nu te gast in de speciale editie die we opzetten vanwege 10 jaar Mariette Boeker. En in deze editie hebben wij te gast Leon Liest. Leon, welkom.
Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Jij was de eerste die toen met ons de campagne Coca-Cola draaide op de SSP. Maar voordat ik daarop doorga, even de rest van de gasten verwelkomen. Andere Leon, dat is uniek hè, we hebben er twee.
Twee Leons aan tafel. Hey, hallo.
Welkom. Jij was betrokken iets later, hè?
Ik ben net na deze campagne binnengekomen. Ja, jaar na deze campagne waar we het over gaan hebben binnengekomen, okay. Ja.
Okay.
Ja.
En Sebas van Mariette Boeker.
Hoi.
Jij was er zeker bij.
Ik was er ook bij.
Top. Ja. Nou. Onderwerp van vandaag is eigenlijk 2014. Toen we eigenlijk na 2 jaar bouwen begonnen met de SSP in de lucht te hijsen. En op zoek waren naar een DSP-platform en een adverteerder. En Leon, jij had toen het idee om mee te doen.
Ja.
Hoe is dat gekomen?
Of jullie hadden het idee om met ons mee te doen. Daar zouden we het ook over kunnen hebben. Nee, wij hebben destijds... we waren denk ik een clubje toe van ongeveer 6 mensen. Dus ja. Ik heb daaraan meegedaan. Maar het was zeker een team effort vanuit Cadrian destijds. Hebben we gekeken naar hoe onze Australische collega's dat hebben gedaan. We zagen in een nieuwsbrief, zoals je die wel vaker krijgt van Intercompany, dat zij erin geslaagd waren om een aantal schermen, digitale schermen, in een Australische mall te activeren. Dat sprak ons heel erg aan. We deden vooral display en video en wilden eigenlijk wel echt rebelleren naar de grotere front office agency jongens.
Want ook, hoe lang zat je al bij Cadrian toen dit speelde?
2 jaar. In 2012 opgericht. In 2012 ben ik er ook bijgekomen. En 2 jaar later zijn we er met jullie in geslaagd om systemen te verbinden en ook daar zichtbaar te zijn.
En had je al een achtergrond op het gebied van online vanuit de programmatic RTB kant? Of?
Los van mijn start in 2012 niet.
Oké. Okay. Nee. Dus ook net zoals wij blanco de wereld in?
Redelijk, ja. Okay. Ik zou mezelf wel als een whizkid willen bestempelen met heel veel interesse voor techniek en ontwikkeling. En ik denk dat dat ook deels de kracht is geweest van ontwikkelingen toen. Omdat we met een club mensen, waaronder jullie waren, die dat heel graag voor elkaar wilden krijgen.
Ja, wat ik heel spannend vond in die tijd is dat we ook wisten dat we over een aantal dingen niet nagedacht hadden. Dat weet ik nog van Stan. Stan kwam op een gegeven moment met het druktebeeld en de multiplier opzetten samen met jou. He, dus dat als we verschillende schermen gingen neerzetten. Maar we zaten eerst alleen maar te denken over de techniek van OpenRTB. Ja. Hoe ging dat binnen Cadrian dan? Dat op een gegeven moment de takeover neergezet werd met het aankomen van de metro. En dat dan direct een campagne ging draaien?
Ja, voor ons was dat een jongensdroom. ik dacht niet zo heel erg veel na over wat dat zou doen. Wat we op dat moment het belangrijkste vonden was dat we vooraan in de ontwikkeling stonden in een markt die ik zelfs vandaag de dag nog wel juveniel zou kunnen noemen. Maar die toen natuurlijk echt, je voelde je een klein beetje een ontdekkingsreiziger, zeg maar, van die digitale wereld. Dus dat stond voor ons voorop en pas daarna kwamen we er eigenlijk achter wat daar allemaal achterweg gekomen is.
Ja, wat best gek is hè, voor die markt, want in 2014 toen was eigenlijk al 6-7 jaar online onderweg hè, met OpenRTB. En wij zijn eigenlijk pas in 2014-2015 zijn we erin gedoken.
Ja, maar ik zou ook zeggen voor de Nederlandse markt dat deel pas in 2012 echt een beetje een serieuze vlucht is gaan nemen in online. Ja.
Want als je dan kijkt naar die campagne, nou Coca-Cola was degene die ook mee moest. Moest die mee of wilde die mee?
Die wilde heel graag mee.
ja, om media first te doen waarschijnlijk.
Ja, Max die er zat was heel erg enthousiast over dit idee. En minder druk bezig met currency verhalen. En die wilden gewoon heel graag met ons zo'n relevante campagne draaien voor toch wel de belangrijkste campagne voor Coca-Cola in het jaar. Of in ieder geval de meest bekende campagne, de kerstcampagne van Coca-Cola.
Ja, want ik kan me nog heugen dat jij met Platform op tafel zat. En Platform natuurlijk ook heel erg graag die markt binnen wilde lopen vanuit online. Sebas, hoe ging dat vanuit die kant?
Nou ja, voor ons was die currency dus natuurlijk wel belangrijk. Van hoe ga je... hoe ga je het omzetten van een digitaal vlak, wat normaal per vlak verkocht werd destijds, naar een CPM-model? En dat was de grootste uitdaging. Dus toen hebben we nog gezeten, ook omdat we wel die druktebeelden in kaart gingen brengen, omdat we wel moesten weten wat gaat het bereik zijn? Ik weet dat het average was toen 5 views per slot.
Hadden we toen al check-in, check-out? Volgens mij niet, hè?
Jawel. Ja. Alleen niet zo gemodelleerd als we dat nu krijgen. Nu krijgen we het real-time.
En toen hebben we het ook, gewoon, omdat er op bepaalde momenten die campagne natuurlijk actief ging, was het heel lastig om te zeggen van ja, wat is dan de prijs op dat moment? Dus ik weet dat we meerdere deals hadden draaien op verschillende CPM's. Maar die CPM's waren dan, de multiplier zat op de CPM en zat niet op het bereik.
Op het scherm. Ja, dus je had CPM's dus van
25 of van 14. Om die verandering op tijd ook erin te kunnen krijgen.
Maar dat is een interessant van, wat is er dan veranderd sinds dat inzicht van 2014 tot aan wat we nu doen? Want we zijn 7, 8 jaar verder.
Ja, kijk, op zich, dat werkte toen. Dus daarna, de eerste campagne die volgde, zijn we binnen de metro op dezelfde manier gaan schakelen. Want we moesten doorgaan, we moesten nog zoeken naar een goede oplossing. En het probleem werd pas echt heel erg duidelijk toen we andere schermen gingen toevoegen, snelwegmasten. En toen moest er in één keer een CPM van 400 of zo moest erin. Alleen de DSP had een grens op een CPM van 250. En toen zijn we snel gaan schakelen om die druktebeelden anders te gaan krijgen. En hebben we die impression multiplier ertussen gezet. Mm-hmm. Om de CPM recht te houden. En dan het bereik
te laten
fluctueren. Dus dat was de stap. Maar ik denk dat inderdaad vooral de development jongens hebben. Michiel Olimans vanuit hier is natuurlijk heel belangrijk geweest in die eerste ontwikkeling, ook om het protocol in ons systeem te krijgen, om te schakelen met platform 161. Want dat was natuurlijk ook een onderdeel. Die konden niet omgaan met een impression multiplier, want dat is online is het altijd 1-op-1.
Ik denk dat het ook dat hetgene is waarom het zo lang geduurd heeft voordat het een marktbreed werd geaccepteerd. Want toen ik in 2016 kwam, 2017, heb ik eerst iedereen moeten uitleggen wat een multiplier überhaupt is. En niemand begreep er wat van. Ja. Dat je natuurlijk online 1-op-1 hebt. En nu moet je wat gaan uitleggen. Ja, maar de CPM buiten werkt anders dan een online CPM. Dus dat heeft gewoon heel lange aanlooptijd heeft dat nodig gehad.
Hoe is het verder gegaan binnen Kadrayan en IPG na die campagne? Want wat Leonard inderdaad zegt, 2016 was het nog relatief stil.
Ja.
Het was een leuke first en toen?
Ja, toen viel het stil. Ik las nog stukken terug waarin Gerard, mijn toenmalige manager, ook aangaf. En er stond een citaat van hem in het stuk in Adformatie of Marketing Facts. Dat het een belangrijk onderdeel was om ervoor te zorgen dat die digitale groei die Kadrayan voor ogen had, om die te realiseren. Want het is allemaal incrementele omzet. Het is nieuwe omzet. Het heeft best wel lang stilgelegen. En ik denk dat daar ook wel her en der is al currency gevallen. We hebben het over multipliers. Jij geeft aan dat 2 jaar later je nog steeds zaken moest uitleggen, Leon. Ja. En dat is natuurlijk binnen een agentschap niet anders. Daar een label is ingericht met een out-of-home label, met een display of programmatic label, met front office agencies, met klantbelangen. En voordat je daar ook allemaal opgelijnd zit of bent en in dezelfde tongen spreekt, ja, daar hebben we denk ik als agency, ik wil niet zeggen mee geworsteld, maar lang gekeken naar hoe we dat naar waarde kunnen omzetten, wat uiteraard heel erg belangrijk is voor onze adverteerders ook, dat resultaat. Hoe ga je een wereld die in CPM praat vergelijken met werelden die je voorheen in vlakprijzen indeelde, even heel plat geslagen. Dat heeft gewoon heel veel collectieve effort gekost om daar te geraken. Ik denk, in die begintijden was het vooral een technische implementatie. Yannick de Bijen is daar vanuit Kadrayan heel erg bij betrokken geweest. Om het OpenRTB-protocol goed erdoor te krijgen. De juiste parameters door te krijgen. En daarna is het denk ik best nogal lang een metric game geweest. Een currency game. Om de spendniveaus die we vandaag de dag op digitale buitenreclame te zien. Spreek even voor mezelf. Mm. Maar om die te realiseren.
Want waar zit je nu? Want je bent weer terug, hè?
Ja.
Je was even een uitstapje heb je gemaakt, begreep ik.
Ja, ik heb even aan de DSP, aan de technologiekant gewerkt. Om daarna weer terug te komen bij IPG. Eigenlijk nog steeds bij Kadrayan. Alleen dan zijn we gerebrand naar het label dat Matterkind heeft.
En hoe kijk je nu aan tegen digital out of home, programmatic en vooral ook de mix met omnichannel?
Ja, dat is voor ons wel echt het heel, heel erg leuk om te doen. En vooral ook om daar mensen in mee te krijgen.
Ja.
Het is nog steeds, ik wil niet zeggen even lastig, maar nog steeds wel complex om die werelden goed bij elkaar te brengen.
Waardoor komt dat?
Wederom omdat je moet goed gaan appels met appels gaan vergelijken.
Ja.
En waar wij heel erg de focus op hebben kunnen leggen is de relevantie die digitale buitenreclame met zich meebrengt. Los van de efficiency kant is die relevantie die we sowieso met addressable media of programmatic media kunnen behalen een heel erg belangrijk onderdeel van waarom we waarom digital out of home voor ons goed werkt. Onder andere voor de Rijksoverheid zetten we veel digitale buitenreclame in. Het is gewoon een heel belangrijk medium voor ons om zo relevant mogelijk zichtbaar te zijn in de buitenwereld.
En vind je dat we als industrie voldoende educatie leveren aan zowel adverteerders als agencies om te vertellen wat daar de ontwikkelingen in zijn en hoe dat ook verder beter kan?
Als ik voor mezelf spreek, dan denk ik van wel. Wij vanuit IPG hosten we 2-3 keer per jaar een speciale sessie over, en dat waren webinars in coronaperiode, maar over emerging media, waar digital out of home één onderdeel van is. 4 keer per jaar zitten we intern ook om goed met de labels hierover te spreken. We hebben intern een soort van comité wat ervoor zorgt dat we goed contact houden met technologiepartners. Met jullie als supply, maar ook techpartners. Maar ook adverteerders om ervoor te zorgen dat we goed begrijpen waar we staan. Het is geen gelopen race. Maar er met elkaar bij zijn, dat heeft ons in ieder geval heel erg geholpen.
Ja, dat heeft zeker wel 6-7 jaar geduurd. Hè? En COVID heeft er enorm in geholpen om het beeld over de globe gelijk te krijgen. Ik weet het vanuit onze kant, toen wij de campagne gedraaid hadden. We waren al een vrij grote broadside klant. De softwareleverancier uit Canada. En die stond in no time bij ons op de stoep.
Ja.
Met het boodschap kopen. Ja, dat hebben we nooit door laten gaan, maar wel geholpen door de kennis en de kunde over te dragen. Omdat we wisten dat je kunt dat niet alleen over die globe. Hè? En dan moet je partners moet je helpen in het delen van kennis. Ik zelf zie dat er nog te weinig kennis gedeeld wordt onderling. Omdat iedereen toch heel graag op zijn eigen uitvindingen blijft zitten. Wat niet onlogisch is. Hè?
Dat zijn dingen die ik nu ook wel in het buitenland veel merk als we het hebben over programmatic. Dat toen in 2014... die eerste campagne die werd gedaan met die train arrival. Daar zat een extra haakje aan om die aandacht te geven. En het eerste jaar aan campagnes was altijd op zoek naar wat is dat haakje waardoor we het specialer kunnen maken of nog hyper-targeted kunnen gaan maken. Ja. dat was bijvoorbeeld met die snelweg, de snelheid van auto's en dat soort dingen. En,
of radiosync.
Radiosync.
Er moest altijd iets speciaals zijn om programmatic überhaupt in te gaan zetten.
Juist,
zeg maar.
En nu zie je dat, zeker in Nederland, is dat niet meer iets waar ze naar kijken. Maar als je gaat kijken naar Duitsland, hoe programmatic daar wordt ingezet op dit moment, is nu begint het alweer wat breder te worden. Maar vorig jaar was het nog heel veel van, oh ja, we zoeken nog een haakje om dat aan te zetten. En dat merk je iedere keer dat het... Zodra een nieuw land begint met adopteren, nu is Frankrijk sinds vorig jaar bezig, ze zijn altijd op zoek naar die haakjes. En dat is een periode van 1,5-2 jaar. En dan pas beginnen die standaard campagnes te draaien. Ja. Maar het is dus leuk om die...
Die cyclus terug te zien.
Vanaf 2020 is het haakje corona geweest natuurlijk. Om überhaupt programmatic te draaien. Zodat je hem ook snel weer uit kon zetten.
Ja, dat was het.
Dat is een heel goed haakje geweest voor programmatic, denk ik.
Ja, zeker. Het is gewoon ook het inzicht dat je... dat je zelf die controle had.
Precies.
En dat heeft voor andere publishers natuurlijk ook heel erg geholpen. Om bij hun ook programmatic helemaal naar de voorkant te duwen.
Ja.
En welke innovaties zou je nu weer opnieuw willen doen?
We zijn al een poos bezig met Connected TV. Ja. Waar we heel graag op schaal mee aan de slag willen gaan. Daar zijn we wel mee bezig. En daar zijn partners en ook technische partners bij betrokken. Alleen daar zien we wat we toen ook zagen. Het is lastig om goede schaal te pakken.
Mm-hmm.
En uiteraard ook een aantal technische zaken. En destijds moesten we ook kijken hoe gaan we om met wat al in MyAdBooker stond versus wat programmatic werd ingekocht. Gaan we blanks krijgen? En dat soort uitdagingen zien we natuurlijk bij broadcasting.
Werk je nou bijvoorbeeld samen met partijen als Samsung? Die ook een eigen SSP hebben op de tv's?
En we kijken wat ze doen.
Ja, ja.
En we kopen in op hun inventory. Maar het is niet zo dat het op schaal in Nederland beschikbaar is.
Oké. Okay.
De juiste schaal, laat ik het zo zeggen.
Ja, want de juiste schaal is landelijk.
landelijk tegen ook wel echt fatsoenlijk bereik.
Ja, ja, ja.
Dus het moet wel een significant onderdeel kunnen zijn van je videostrategie.
Ja.
En ook goed meetbaar zijn, maar wat niet altijd hoeft.
Interessant punt hoor. Een van de gevaren die ik zie voor ons landschap is dat als adverteren op Netflix geïntroduceerd wordt. Hè, omdat daar natuurlijk de addressability veel, veel beter is en veel duidelijker op het profiel. En het kijkgedrag en hoeveel data die ze hebben. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik een beetje als een kid in de candy store. wij volgen uiteraard op de voet wat daar gebeurt. Uiteraard hebben we ook her en der gesprekken, al dan niet internationaal. Het is voor ons heel erg interessant. Wij werken met tig partners die dit aanbieden of kunnen aanbieden. En wij proberen vooral te zoeken hoe kunnen we die combineren om uiteindelijk de schaal te maken. Wij kunnen meerdere publishers kiezen, meerdere tech partners kiezen.
Ja.
Zijn niet afhankelijk van de ontwikkeling van één techpartij of de roadmap daarvan. We zijn DSP-agnostisch, wat betekent dat we redelijk snel op ontwikkelingen kunnen inspringen.
Ja, ja.
Als DV360 achterblijft in een bepaalde ontwikkeling, is er wellicht een specialistische DSP, destijds platform 1CZN. Ik denk dat Sage & Archer op dit moment een hele belangrijke DSP-partner van ons is in die ontwikkeling. Zo volgen we die ontwikkelingen bij Connected TV uiteraard ook op de voet. En dat Netflix dit doet, los van wat je er misschien zelf van vindt, als ik persoonlijk, ook als gebruiker van het platform, kijk ik er technisch heel erg optimistisch naar.
Dat is grappig dat je dat zo neerzet. Hè? Terwijl ik hoor het andere signaal van de andere grotere media buyers. Hè? Die heel erg willen standaardiseren op technologie. Mm. Terwijl jij hier duidelijk zegt van ik kijk gewoon naar de meest optimale aanbieder. En als ik agnostisch ben, dan koop ik het gewoon in.
Ja.
Ja.
En onze klanten hebben wensen. En als we aan die wensen willen voldoen, dan zullen we ook flexibiliteit hebben in welk paard we van stal halen.
Ja. En naast Connected TV, wat wil je nog meer aan innovatie zien op de markt?
Ik denk dat het verder opschalen van audio. Er is heel veel audio inventory. Ik denk dat de inventory kant enorm voorloopt op de vraagkant. Het lijkt mij heel erg interessant om daar verder naar te kijken. En ja, we zitten hier vandaag in een podcaststudio. Ik denk dat die podcastkant nog een onontgonnen terrein is als het gaat om addressable inkoop. Het is allemaal nog veelal content gecreëerd door de contentmakers. Het lijkt ons heel erg interessant om te kijken wat we daar op schaal kunnen doen. Aangezien het medium natuurlijk wel steeds meer genoten wordt.
En interesse krijgt, ja. En het gebruiken, de manier waarop het geconsumeerd wordt, wordt ook steeds makkelijker.
Ja. Ja, we denken dat daar nog wel heel veel relevantie valt te halen voor onze adverteerders. En ik denk ook dat de angst die er wellicht bestaat over hoe dat gaat met rendement, dus inkomsten aan de podcastkant, ik denk dat we daar juist als industrie ook een hele hoop kunnen bijdragen. En ik denk dat als wij terugkijken op digitale buitenreclame, is het ook een belangrijke driver of onderdeel geweest van de verdere groei van het medium.
En wat zie je als toekomst voor digitale buitenreclame in de mediamix? De mediamix staat onder druk, hè? We zien het aan de kant van tv, je noemt net Connected TV. Hoe kijk jij naar digital out of home?
Het is denk ik een van de meest tastbare, sexy vormen van uitingen die we hebben. Ik spreek denk ik niet alleen voor mezelf, maar toen we in 2014 bezig waren met deze ontwikkeling. Tot die tijd waren onze banners zichtbaar en moest je net zo lang op F5 drukken tot je hem tegenkwam.
Als bewijs.
Maar nu ging je 's ochtends met de metro naar je werk en zag je daar je advertentie. En dat hele tastbare, dat zichtbaar zijn in het straatbeeld, denk ik dat dat nog steeds wel een hele grote kracht is. En voor ons ook heel gaaf om letterlijk onze campagne terug te zien. Ik krijg foto's van collega's opgestuurd van kijk, dit is mijn campagne, die draait daar en daar. Of ik draai nu op een zuil op Utrecht Centraal. Maar ik krijg nauwelijks een foto van hier staat mijn banner. Dus ik denk
de oorspronkelijke USP blijft de USP. Hè?
Nou, is dat is ook, want het is in socials ben je, dat is zo toegankelijk voor adverteerders, dat daar ook een, het is niet de special place to be. En programmatic in out of home maakt het wel mogelijk om ook voor kleinere partijen om wel dat fysieke element in het publiek te staan.
Ja, je moment of fame is in out of home groter, lijkt het.
Ja, en die is en hij is achievable juist door die technologie die we in 2014 zijn gaan ontwikkelen. Omdat alleen dat is voor digital out of home nog echt, die longtail is echt nog een markt waar die nog volledig onontgonnen is. Ja. En dat is voor digital out of home nog echt een groeimarkt die er ligt.
En wat zie jij nog als ontwikkeling die jij in digital out of home wil meemaken of introduceren?
Nou, niet per se op digital vanuit het programmatic model zie ik heel erg waar we mobiliteit connected car zie ik echt als een opportunity in de technologie waar we in zitten. Waar je inderdaad vanuit de buyer nu heel erg zit op de mediakanalen zijn er andere manieren waar we ook de mens kunnen gaan bereiken. Of de auto of een service kunnen gaan bereiken. En daar zien wij veel, daar zie ik veel toekomst in.
Ja, het is grappig hè, dat momentum in 2014 waar we stonden met media. Yes. Precies dat moment is nu wat we nu doen met mobility en EV charging.
Ja. Ja.
En jij Leon R?
Nou, ik denk iets minder ver als Sebas, maar ik denk dat er nog heel veel te winnen is bij de mediabureau zelf. En IPG die is echt wel vooruitstrevend in programmatic inzetten van campagnes. Maar ik loop ook bij mediabureaus die dat minder ver zijn. Dus ik denk dat we daar echt nog wel nog stappen te halen zijn. Dus dat ik niet meer gebeld word of een mailtje krijg, ik wil deze inboeken, maar dat ik gewoon dat zij gewoon zelf hun campagnes gaan inboeken, programmatic. Dat wordt nog niet in die mate gedaan waarop dat wel zou kunnen of moeten.
Nou ja, goed, de uitsmijter van vandaag, want ik zag net het papiertje al omhoog gaan dat we ruim over de 10 minuten heen zitten. is dat de spend in digital out of home harder gaat nu en dat papier natuurlijk verder zakt. Hè?
Ja.
En dat de spend in de markt gemiddeld nu 50-50 is. Hè? 50% is digitaal, 50% nog steeds papier.
Ja.
Leo, wat is jouw voorspelling voor dan 2023? Hoe gaat dat lopen?
60-40. En ik denk voornamelijk dat de online budgetten veel meer aangesproken gaan worden vanuit daar. Okay, dus ik zie zeker wel groei.
En Leon L?
Als het aan mij ligt 80-20. Waarbij we denk ik ook niet alleen moeten spreken van een verschuiving.
Ja.
Maar ook zorgen dat er meer budget naar het medium aan zich kan. Ik denk dat als meer adverteerders gaan inzien hoe flexibel
het is.
Je digitale buitenreclame in kan zetten. Hoe persoonlijk je digitale buitenreclame kan maken. En hoe goed je het kan combineren met je andere addressable campagnes. Dat er ook nog wel groei zit in het medium.
Ik denk dat daar een taak ligt voor de industrie zelf. Van Digital Out of Home. Om dat heel erg te kunnen benadrukken.
Ja.
Om je daar te kunnen ondersteunen.
Ja, nou wij willen graag voorop lopen in het prediken van die parochie.
Oké, nou, mooi zo. Sebas?
Nou, ik heb niets toe te voegen. Hele mooie woorden.
80-20. Oké, ja. Leon L, ontzettend bedankt.
Heel graag gedaan.
Leon R, ook bedankt. Sebas, jij ook bedankt. En dan zijn we er. Goed zo.
Alright.
Bedankt voor het luisteren en tot ziens.
Hoi.
Dit was de podcast van CS Digital Media. De uitzending is terug te beluisteren op CSDM Online, op de social media kanalen van CSDM, maar ook op 8 audioplatforms, waaronder iTunes, Spotify en SoundCloud. De CSDM podcast is een productie van CS Digital Media. De mix en master worden verzorgd door Jong Ruby Music.